We zijn in de gemeente bezig met een hele serie van preken over opwekking. En ik heb vorige week heb ik gesproken over opwekking als kenmerk voor ontmoediging van God. Daar wil ik vanmorgen met u verder over nadenken, over oprechte verontmoediging van God. En ik wil met u lezen Esra 9 vers 1 tot en met 6 en Esra 10 vers 1. De teksten laat ik projecteren. Esra 9, vers 1 tot en met 6. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, wat hun gruwelen betreft. Die gruwelen zijn onder andere dat er in die afgoderij die er was bij de Moabieten, Ammonieten, Jebusieten, Ferusieten en Hittieten, die worden straks ook genoemd, de gruwelen waren eigenlijk kinderoffers brengen. Dan moet u bij stilstaan wat er eigenlijk gebeurt. Er werden kinderoffers gebracht. Het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, want wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Kanaïten, de Hittieten, de Ferizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Ik wil u hierop wijzen hoe groot dat het is. Dat het niet één volk is, dat is heel erg belangrijk bij zo dadelijk, als we daar verder over nadenken. Het is dus een gigantische vermenging. Ze hebben immers hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben als eerste de hand gehad in deze trouwbreuk. En Esra schrijft dat, en die ik, dat is Esra. Toen Esra deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard en ging ontzet zitten. Alle die beefden voor de woorden van God van Israël verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen en ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd, en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heere, mijn God. En ik zei: mijn God, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. En dan gaat dit gebed, dat gaat door en dat eindigt dan in Esra 10 vers 1. Terwijl Esra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en Israël uit Israël zich bij en kinderen uit Israël zich bij hem. Want ook het volk huilde luid. Dat huilde luid, dat betekent eigenlijk letterlijk met een groot gehuil. Laten we even samen bidden. Heer, het is een van de moeilijkste, of een van de moeilijke hoofdstukken, vind ik zelf, uit de Bijbel. Als ik zie wat voor een ramp zich voltrekt, dat kinderen en vrouwen worden weggezonden. En we willen u zo bidden dat u ons echt openbaart wat u met deze dingen bedoelt in ons eigen persoonlijk leven. Wil die ons vrijmoedigheid geven, wil die mij vrijmoedigheid geven in Het spreken dat het niet zouteloos is, maar met kracht. En ik wil ook zo bidden voor diegenen die luisteren, dat u hun harten bereikt. Zodat we u nog meer aanbidden. Dat we nog meer gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Verootmoediging is een gezielsgesteldheid. Ik heb daar vorige week ook over gesproken. Het is een gezielsgesteldheid waarbij we ons vernederen voor God en voor mensen. Dat we het verzet tegen God eigenlijk afleggen en dat we buigen voor zijn majesteit, buigen voor zijn heerlijkheid, buigen voor zijn gezag. En verootmoediging heeft dus te maken met dat iemand in de juiste positie komt, in de juiste plaats komt ten opzichte van God. Dat je de juiste positie eigenlijk ziet wie God is, wie hij in zijn majesteit is, wie God is in zijn heerlijkheid. Dat je God echt in die hoedanigheid ook kent. En een van de kenmerken, vind ik zelf, van deze tijd is dat een mens zelfs de onbeschaamdheid kent om God ter verantwoording te roepen. We leven in een tijd dat je soms zelfs uitspraken hoort van als ik God was, dan. Of als ik kijk naar deze wereld en ik zie wat God allemaal toelaat, hoe kan die dan een God van liefde zijn? De positie van iemand die God de rug toe heeft gekeerd is niet een positie van vernedering, van buigen. Het is een positie dat hij zich verheft boven alles en eigenlijk God te verantwoording roept. En het bijzondere is eigenlijk dat we ook een verootmoediging kennen die eigenlijk te maken heeft met een schijnvroomheid, met schijnheiligheid, met een schijnverootmoediging. Ik heb daar vorige week over gesproken en daarom wil ik vandaag echt over de echte verootmoediging spreken. Ik heb vorige week gesproken over een verootmoediging als een godsdienstige handeling, als een religie. Als je dus we hebben gezien dat God walgt van een verootmoediging die komt vanuit regels, die komt vanuit een godsdienstig handelen. En niets te maken heeft dat de mens in de juiste positie tot hem staat. En buigt voor zijn majesteit. Jesaja 58 hebben we daarover over nagedacht. En nu hebben we Esra 10 vers 1. Waar je door ziet dat Esra bid en belijdenis doet. Hij huilt voor het Gods huis. Hij zich daar laat neervallen. En het gevolg daarvan is. En dat vind ik zo indrukwekkend. En ik wil met u daar naartoe werken. Hoe komt het nou dat deze man zich buigt? Hij komt uit Babel terug. Hij ziet de toestanden waarin het volk eigenlijk is geland. Hij buigt, hij verootmoedigt zich. Hij gaat alleen knielen voor Gods huis. En dat er dan een enorme menigte komt van mannen, vrouwen, kinderen. Die zich bij hem voegen en ook huilen. En zich ook verootmoedigen. Daar wil ik met u naartoe vanmorgen. Maar laten we eerst het grote plaatje eens bekijken. De gemeente, de kringen, die zijn met het boek Esra aan de gang geweest. En sommigen hebben dat nu afgesloten en anderen sluiten het nog af. Maar de boodschap van dit boek, dat komt eigenlijk op het volgende neer. Het eerste is eigenlijk dat God wil, laat dat maar zien, God wil dat u en mijn hart warm lopen voor aanbidding. Dat aanbidding een hogere prioriteit heeft dan welke andere zegening dan ook. De mensen kregen de opdracht, als ze uit Babel komen, en daarmee begint het bij boek Esra, dat ze de opdracht krijgen gestuurd door God, een opwekking in het ballingschap, een opwekking die dan het gevolg heeft dat ze teruggaan, een voetreis, 4 maanden lang, van Babel naar Jeruzalem, met de opdracht om God een tempel te bouwen. Dat betekent eigenlijk dat God het hart van aanbidding terug wil brengen in het hart van Israël. Jeruzalem als stad, daar waar hij zijn naam heeft toe, waar God zijn naam aan heeft verbonden. Die stad, die moet herbouwd worden, die is tot op de fundamenten afgebroken. De tempel is compleet verwoest En het volk komt met de opdracht de tempel weer te herbouwen. Dat betekent eigenlijk dat het boek Esra laat ons zien dat wat Gods verlangen is, is dat in het middelpunt van het volk moet de aanbidding voor hem staan. Dat is de eerste boodschap. De tweede boodschap is eigenlijk dat God het toestaat, en dat staan we soms wel eens verwonderd van, dat je een enorme tegenstand kunt ondervinden, ook als je op die smalle weg gaat lopen. Dat je als je op die smalle weg komt en je wil dat je leven een leven is van aanbidding van God, want aanbidding is niet het zingen van liederen, het is ook niet dat je mooie woorden spreekt. Aanbidding is een leefwijze, een manier van leven. Dat is heel erg belangrijk dat je dat beseft. Dat je niet aanbidt op zondagmorgen. Dat is een gevolg natuurlijk van een aanbiddend leven door de week. En dan kom je met datgene wat je verzameld hebt, dan kom je brengen. En dat is dan die aanbidding die we samenbrengen. Aanbidding is een manier van leven. Een levenswijze. En als je leeft in een levenswijze van aanbidding, dan zul je ook tegenstand zul je zien. En dat komt in dit boek ook meerdere malen komt het tot uiting. En het laatste, dat vind ik zeer indrukwekkend, er zullen momenten van beslutting komen als je kiest voor de weg van de minste weerstand, die leidt tot onmiddellijke bevrediging. Dat zie je eigenlijk hier gebeuren, dat het volk heeft de weg gekozen van de minste weerstand en die leidt tot onmiddellijke bevrediging. Ze hebben zich eigenlijk vermengd met andere volken. Maar dat God je hart zal breken als je hem bij je hem vandaan beweegt. En God zal blijven aanmoedigen om je voortdurend en radicaal te bekeren. Ik heb deze samenvatting niet zelf bedacht. Ik heb een boek waar ik regelmatig in lees. Dat is een boek van Larry Crabb. Die heet 66 liefdesbrieven. Dat geeft een samenvatting van elke brief. En ik ben daar zeer van onder de indruk. Steeds weer opnieuw als ik die samenvattingen lees. Waarmee hij kort en bondig een boek samenvat. En dit is eigenlijk, dit moeten we beseffen, dit moeten we begrijpen, God ons hart breekt. Dat zie je hier gebeuren. Als je dat eigenlijk niet ziet, dat God, hij ziet dat het volk zich wegbeweegt. Ik zal u zo straks de diepte daarvan laten zien. Het volk beweegt zich weg en dan zie je dat God ingrijpt in dat leven. En ik vind Esra 9 en 10 vind ik daarom zo moeilijk, omdat er zijn vrouwen en kinderen bij betrokken en ze hebben een keuze gemaakt om zich daarmee te vermengen. En dan komt er een woord van God via een broeder uit Israël en die zegt van we moeten de kinderen en de vrouwen wegzenden. Ik vind het heel erg zwaar. Ik wil je uitleggen waar ik de hele week ben mee bezig geweest. En dan zie je dat het hart gebroken wordt, want wij lezen dat zo koud. Maar wat daar gebeurt is dat er kinderen verwekt zijn en in een gezin zijn opgegroeid. Dat er mannen zijn die van hun vrouwen zeker houden, die ze uit vreemde vrouwen hebben genomen. Dat vrouwen zich hebben verknocht aan de man die hun gekozen heeft, die uit Israël is. En het drama, ik ben blij dat ik er niet bij heb moeten zijn en niet de beslissingen had moeten nemen of daarbij moet zijn als ik dat drama zie. We lezen dat zo koud en we zeggen ze moeten weg omdat dat vreemde vrouwen zijn. Maar dat is eigenlijk, daar is liefde bij gepaard gekomen die verbroken wordt. En het harten van mensen zijn gebroken. Dat is hier aan de hand. En waarom is dat? Dan wil ik met u over nadenken. Dit boek Esra dat begint namelijk met de uittocht uit Babel. Daar is een opwekking gaande en de opdracht is God een huis te bouwen. Om die aanbidding, zoals ik al zei, terug in Israël te brengen. En die eerste 7 hoofdstukken gaan niet over Esra. Die gaan over Zerubabel. Zerubabel begint eigenlijk met het bouwen van deze tempel. En dat duurt ongeveer 20 jaar. Met veel tegenstand. En dan vind je op een gegeven moment in Esra 7, 4 hoofdstukken van dit boek, daar zal Esra een rol gaan spelen. En dat betekent eigenlijk dat Ezra die komt 60 jaar na. Dus even goed, die sprongen die soms in zijn boek zitten. Zeg maar tussen Ezra 6 en Ezra 7 zitten 60 jaar. En in die 60 jaar is er iets gebeurd bij het volk. Dat ze zijn goed begonnen. Hè, en dat zie je wel van regelmatig in de geschiedenis. Dat mensen goed beginnen. En dat in het hart van hun aanbidding is de Heere God. En 60 jaar later, als Ezra dan komt, dan vindt hij eigenlijk iets wat, ja, wat gewoon verschrikkelijk is. Ze hadden namelijk huwelijksverbonden zijn ze aangegaan en met vrouwen te trouwen die hen tot absolute afgoderij hebben verleid. En het moeilijke vind ik dat in Ezra 9 vers 2 staat, de vorsten en de machthebbers hebben als eerste de hand gehad in deze trouwbreuk. Het zijn de mensen die leiding geven, de geestelijke leiders, die hier het voortouw nemen en het verbond met God verbreken en de weg van de minste weerstand kiezen. Waarom zeg ik de minste weerstand? Want het zijn zeker mooie vrouwen zullen zijn geweest die ze hebben gekozen. En ze wisten wat ze aan het doen waren. En het zijn de machtshebbers en de geestelijke leiders die het volk brengen in een toestand waarin je dus in feite weg van Gods hart wordt geleid. En dat, ik vind het een van de belangrijkste waarschuwingen ook in onze tijd. Dat je geestelijk leiderschap, dat mag je beoordelen. Je mag weten, als je mensen leiding geeft, mag je dat lezen in de Bijbel. Waar zijn ze mee bezig? En als geestelijk leiderschap daartoe leidt van de minste weerstand, dat er in feite sprake is van dat je de weg volgt en daar wordt een, als je die leider volgt, dan vind je geluk, dan vind je gezondheid, dan vind je alles wat er beloofd wordt. En je gaat dat pad op. En het leidt je niet tot heiligheid, tot een heilig en geheiligd leven. Volg hem niet. Volg hem niet. Geestelijk leiderschap moet ertoe leiden dat er een heiliging in je leven plaatsvindt door de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt de Heilige Geest genoemd omdat die u en mij gegeven is om een heiligingsproces op gang te brengen. Om ons te heiligen, en dat betekent dat we apart gezet zijn voor God en dat Hij in uw leven bezig is om u te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Dat is dat heiligingsproces. En als geestelijk leiderschap daartoe leidt, zoals hier eigenlijk zeg maar een deur opent en zegt van, jij doet jouw ding, laten we afspreken, ik trouw met jou, maar jij doet jouw ding en ik doe mijn ding en de rest doen we samen. En een geestelijk leiderschap leidt je tot die weg, volg het niet. Ga er weg. Geestelijk leiderschap moet ertoe leiden dat je een geheiligd leven volgt. Geestelijk leiderschap moet ertoe leiden dat je dus echt beseft, het kan een moeilijke weg zijn. Er zijn vaak niet dat je een oplossing hebt. Het is soms moeite. En soms weet je het ook niet als leider van de gemeente met de broeders samen die leiding geven. Maar dat je dat dan zoekt in de richting van Gods woord en in de richting van een geheiligd leven. En hier zie je eigenlijk, dat staat in Maleachi ook, dat vind ik zo'n indringende tekst. Daar staat, zo priester, zo volk. Je kunt in de geschiedenis van Israël, kun je zien, als de leiding faalt, faalt het volk. Als de leiding God zoekt, zoekt het volk ook God. En hier zie je eigenlijk een gedeelte dat Ezra komt en totaal ontnuchterd is. En dat hij zeg maar een radicale oplossing wordt voorgesteld in Ezra 10. En dat is namelijk de vrouwen en de kinderen weg te sturen. Ezra doet zelf niet het voorstel. Dat is heel erg belangrijk om te zien. Hij wacht. Waar wacht hij op? Hij wacht op iemand die heet Zechanja. En van Zechanja wordt gezegd, hij is de zoon van Jeel, een nakomeling van Elam. En waarom is dat beschreven? Waarom weten we wie die Sekanja is? In vers 26 van hoofdstuk 11 zie je dat hem zijn vader van Sekanja, zijn vader, heeft een vrouw genomen uit de vreemde vrouw. Hij is een zoon van de vader die een tweede vrouw heeft genomen uit de vreemde volken. Het is dus een man die het probleem van binnenuit kent. Niet beschouwend, maar hij woont in een gezin waarin hij ziet de gevolgen die het heeft dat zijn vader met een vrouw is getrouwd die afgoderij bedrijft. Dat is niet iets beschouwends dat iemand daar staat en zegt van stuur de vrouwen en de kinderen weg. Wat hier gebeurd is, dat iemand die echt betroffen is, waarvan zijn vader een keuze heeft gemaakt, ik kies een vrouw uit de vreemde volken, die dan tegen Esra zegt, stuur die vrouw en die kinderen weg. Stuur mijn moeder, ik weet niet, het zou wel de tweede of derde vrouw zijn geweest. En als die kinderen had met die vrouw, stuur mijn halfbroers of halfzussen ze weg. Het is heel kortbij. Heel kortbij. Het is niet iemand die komt vanuit Babel en het beschouwt en zegt van, ik heb een oplossing, laten we ze wegsturen. Nee, dat is een diep menselijk drama waarin een jongen komt die tegen Esra zegt, de enige oplossing hier is een vrouwen en mannen, de vrouwen en de kinderen weg te sturen. Nu heb ik met dat gigantische drama, heb ik steeds enorm geworsteld. Laat ik eerst zeggen wat ik zo moeilijk vind. En wat ik eigenlijk, wat ik eerst moet zeggen. Vaak, als je commentaren ziet, dan zie je eigenlijk over dit hoofdstuk, wordt er een verbinding gemaakt naar het Nieuwe Testament. En dan wordt er gezegd, je mag geen ongelijk juk vormen. En ik geloof dat het hoofdstuk hiermee natuurlijk heeft het daarmee te maken, maar dat is niet de kern van de kwestie. Want in het Nieuwe Testament staat ook dat als een man een ongelovige vrouw trouwt en hij komt zelf tot geloof, dat hij die ongelovige vrouw niet mag wegzenden. Dus dat klopt niet. Die verbinding kun je niet leggen. Want soms worden dan, zeg maar, dan is het ontzettend moeilijk als ik die richting op zou gaan met de preek, dat mensen die dus getrouwd zijn en een ongelovige partner hebben, dat ze zich ontzettend onveilig gaan voelen. Want wat moeten ze gaan doen dan? Als we dit gaan toepassen, moeten ze dan een man of een vrouw wegsturen? Moeten ze dan hun kinderen wegsturen? Ik heb soms hele rare dingen gelezen in de commentaar. Daar heeft het principieel, natuurlijk heeft het daar een verbinding mee. Maar dat is niet de kern van de problematiek. Want God zou nooit, zeg maar, in deze situatie mensen wegsturen. Als je dat dan terugziet in het Nieuwe Testament. Dus hier heeft het met een veel diepere laag te maken. En die wil ik u laten zien. Dit heeft een veel diepere laag. Die laag die ligt er eigenlijk namelijk in. Dat als je een paar, we gaan ook binnenkort gaan we met Nehemia bezig. En in Nehemia, het is heel erg moeilijk met mensen. Ezels die stoten zich niet aan de tweede keer aan de steen. Maar het lijkt wel alsof een mens continu dezelfde fout maakt. En in Nehemia vind je eenzelfde probleem. Nehemia komt terug, eerst lost Esra het op. En dan vind je dus, daar gaan we ook de komende maanden over spreken, komt Nehemia. En Nehemia in Nehemia 13, daar vind je precies hetzelfde probleem. Ook weer een gemengd huwelijk. Ook weer dat de mannen zich vrouwen hebben gekozen uit volkeren waar afgoderij zo diep gaat dat ze hun kinderen offeren. En dan wordt er iets meer, moet je thuis maar eens lezen, wordt er meer van die sluier opgelicht. Dan vind je in Nehemia 13, daar staat er dat een directe link wordt gelegd naar Salomo, die zich ook vrouwen koos uit vreemde volkeren. En wat directe acuut, terwijl hij de wijste koning was en na hem geen koning meer zou opstaan die zo wijs was. En dat die direct gevolg had van de splitsing van het rijk. Maar meer nog wordt er uitgelegd in Nehemia 13, daar staat dat wat Nehemia vaststelt is dat de kinderen van die eerste generatie, daar staat hun kinderen, spraken voor de helft Assoditisch en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk. De taal waarmee God aanbeden werd, de taal van de geschriften, de taal die eigenlijk in het Hebreeuws waren ze niet machtig. Ze konden wel de talen van alle andere volken, maar die kinderen konden geen Hebreeuws. Dat betekent eigenlijk dat direct de link werd afgesloten naar de bron van de Messias. Het was, zeg maar, het hele Oude Testament, die vijf boeken van Mozes en alles wat op dat tijdstip, zeg maar, op schrift stond en wat een directe link had naar de Messias, konden deze kinderen niet meer lezen. Ze spraken het niet en ze konden het niet meer lezen. En toen ik daarmee verder ging, toen zag ik eigenlijk het volgende gebeuren, dat als ik kijk naar het geslachtsregister van Jezus Christus en Matthäus, even een hele uitstap, maar ik kom zo terug op dit gedeelte, dan zie je dat er in de Matthäus-evangelie wordt er, zeg maar, gezegd, na de Babylonische ballingschap ging het geslachtsregister van Christus verder. En er worden namen genoemd. En als je nu kijkt naar wat in Esra 10 gebeurt, dan wordt er, dat hebben we gelezen, misschien heeft u het niet goed opgenomen, maar er staat, er heeft een vermenging plaatsgevonden, zegt Esra, met het heilige zaad. Met het heilige zaad. Dat is precies hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt als wat gebruikt wordt in de moederbelofte van Genesis 3, vers 15, waar staat dat God zegt na de zondeval, uit het zaad van de vrouw, zal hij vijandschap zetten tussen het zaad van de slang. En dat zaad van de vrouw, dat zal de slang de kop vermorzelen. Even moeilijk, maar even bij de les blijven. Want dan begrijp je Esra 10. En dan kom je niet meer op een link van dat mensen die, zeg maar, getrouwd zijn en daar een ongelovige partner is, dat die andere zou moeten wegzenden. Want dit speelt hier helemaal niet. Dit is niet de laag. De laag is, als je gewoon kijkt wat er gebeurt, er is, een vrouw heeft geen zaad. Een vrouw heeft, zeg maar, een eisprong. Als het in Genesis 3, vers 15 gaat over het zaad van de vrouw, dan heeft het direct te maken met de Messias. Direct te maken dat God een moederbelofte geeft en hij zegt, jullie zijn in zonde gevallen, maar er komt een verlosser. Dat is uit het zaad van de vrouw, zal een verlosser komen, zal een Messias komen. En deze heeft altijd strijd met het zaad van de slang, maar het zaad van de vrouw, de Messias, Jezus Christus, hij alleen zal de slang vermorzelen. Wat gebeurt hier? Je ziet hier weer zo'n tactiek vanuit de duisternis. Er wordt een aanval gedaan op het zaad van het volk. Het zaad in die zin dat Jezus Christus uit dit volk moet komen. En je ziet eigenlijk in Nehemia 13, zie je, dat die kinderen die geboren worden uit de mensen die zich vermengd hebben met andere volkeren, überhaupt geen enkele notie meer hebben en helemaal niet bezig zijn meer met de geschriften. Dat is een directe aanval vanuit de duisternis om die geslachtslijn te kappen. Daar ben ik echt volledig van overtuigd. Want ik kon het anders totaal niet snappen dat God het toelaat dat mensen die getrouwd zijn uit elkaar moeten. Er moet een hogere orde aan ten grondslag liggen. En als Esra komt, dan zegt hij ook, het allereerste wat hij zegt is, het heilige zaad is vermengd. En dan komt hij tot een zeer dramatisch iets, dat hij zich helemaal buigt en dat hij zich verootmoedigt. En dat hij een diepe oprechte verootmoediging. En dan zie je eigenlijk dat hij het ook op zichzelf betrekt. Nu is dat de eerste les die ik jullie wil leren. En dat is namelijk, ik word wel eens vaak gevraagd in crisissen bij gemeentes. En dan heb je zeg maar in, ik laat die zo dadelijk, kom ik daarop terug. Heb je gemeentevergaderingen. En dan heb je altijd broeders en zusters die op een gegeven moment dan laait, zeg maar, de emoties, die laaien zo hoog op. En dan staan, zeg maar, broeders of zusters staan op en dan zeggen ze tegen mij, Miel, weet je wat we hier moeten doen? We moeten ons verootmoedigen. We moeten op de knieën. En dan zeg ik, nee, dat moeten we niet. Alom. Verbazing. Alom verbazing. Moeten we ons niet verontmoedigen? En dan zeg ik, weet je wat er gebeurt als je dat zegt? Wij moeten ons verontmoedigen. Wat je eigenlijk bedoelt is, als de anderen zich verontmoedigen, dan verontmoedig je mij ook. Als de anderen op de knieën gaan, dan ga ik ook op de knieën. Wij moeten ons verontmoedigen. Ik heb in situaties gestaan waarin ik, zeg maar, me ontzettend gemanipuleerd werd en ik het niet doorhad dat iemand zei, we moeten ons verontmoedigen. Jij moet op de knieën en dan ga ik ook met jou op de knieën. Is dat niet te geloven? Maar dat gebeurt. Wij moeten ons verontmoedigen. Wat je hier ziet, vind ik, de oprechte verontmoediging. Esra ziet de toestand van het volk. Hij ziet wat er eigenlijk aan de hand is. En het eerste wat hij doet, dat is, laat die tekst maar eens zien. Dan zie je eigenlijk dat hij het op zichzelf betrekt. Hij zegt, mijn God, ik ben ten zeerste beschaamd en te schande geworden. Mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd. Onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Hij heeft er 0, niks mee te maken. Hij komt uit Babel, 4 maanden heeft hij gelopen. 60 jaar later. Als je het geslachtsregister leest van Esra, gaat dat terug tot op Aaron. Hij is niet alleen schriftgeleerde, hij is priester. Een uitnemende priester. Een man die leeft voor God. En die komt dan en zegt, ik heb daar ook deel aan. Wij hebben gezondigd. Hij zegt in dat hele hoofdstuk van zijn gebeden, zegt hij, wij zijn in grote schuld. Wij hebben immers de geboden verlaten. Wij, onze grote schuld. En het gevolg daarvan is dat er meerdere, vele jonge kinderen, vrouwen, mannen zich bij hem voegen en zich ook buigen. Hij vraagt niet, wij moeten ons verontmoedigen. Hij gaat niet op de barricade en zegt, wij moeten knielen. Hij knielt. Hij verontmoedigt zich. Hij is in tranen. En wat je dan ziet is dat mensen daardoor diep aangeraakt worden en komen en zeggen, wij hebben ook schuld. Wij hebben ook God verlaten. Wij hebben deel aan deze zonde. En dan staat die Sechanja op, wat betekent huis van God. Ik zoek altijd de betekenis van namen op. Want daar zit altijd een boodschap in. En als deze Sechanja dan zegt van, Esra, je moet de kinderen en de vrouwen wegsturen. En later zie je dan, zoals ik heb uitgelegd, dat zijn vader deel heeft gehad. Wat voor verdriet dat dit heeft gehad. En dat is een man die heet het huis van God. Er zou geen huis van God meer zijn als deze maatregelen niet zouden worden getroffen. Dan was er geen gemeente geweest, dan was er geen verlossing geweest. Het is een enorme regelrechte aanval op het plan van God, wat hier gebeurt. Waarom heeft deze man afsluitend zo'n grote invloed? Hoe komt het dat Esra zich verootmoedigt, buigt voor God en dat er zoveel mensen eigenlijk tot geloof komen. Ik noem dat het Esra-principe wat ik al jaren eigenlijk probeer. Ik zeg niet alleen probeer, maar dat is een principe in mijn leven. Wat ik jullie nu laat zien. Ik heb dat jaren geleden, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden, waar stond ik daarbij stil en toen dacht ik, Heere God, maak mij een Ezra. En Ezra die had er zijn hart op gericht, eerstens, om de wet van de Heere te onderzoeken. Tweedens, om die toe te passen, om die te doen. En derdens, om in Israël de verordening en bepalingen te onderwijzen. Het was een man die, zo staat het in Ezra 7, dit is een letterlijke tekst die ik hier heb. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Het was een man die onderzocht, die paste zelf toe en daarna ging die leren. Het was niet een man die alleen, zeg maar, in de schriften leerde. Het was een man die met God leefde en voor God leefde. En weet je, dit wil ik u eigenlijk heel erg graag, als je het over verootmoediging hebt en je verootmoedigt je voor God. Wat is dan de basis? Waaruit moet dat voortspruiten? Dat is een gevolg van iets. Je ziet zonde en je deinst ervoor en je buigt ervoor en je zegt, oh God, breng hier in verandering. Het is iemand die in de juiste positie tot God komt en zich vernedert. En waarom? Omdat hij Gods woord had onderzocht, hij het zelf toegepast had en toen pas ging leren. En weet je, er is een moment geweest in mijn christen zijn dat ik het besluit heb genomen, ik wil geen halfbakken christen zijn. Ik wil geen lauwe, leffe hap zijn. Ik wil een man uit één stuk zijn. Ik wil iemand zijn waar als mensen met alle vallen en opstaan, dat als ik ergens kom, dat ik het verschil maak. Een verschil kan maken. Ik wil iemand zijn die een passie heeft voor Gods woord. Ik wil iemand zijn die als ik de dingen begrijp, dat ik ze toepas. En als ik dingen niet snap uit Gods woord, dat ik het niet veroordeel. Maar wat ik begrijp, wil ik toepassen. En als ik hier voor u sta en de gemeente van Jezus Christus iets leer, dan is dat in de regel dat ik het heb onderzocht, dat ik heb toegepast, dat het in mijn leven is geïmplementeerd en dat ik het u dan pas aanreik. En de uitdaging voor u is, voor ons is, als we het hebben over verootmoediging, als je het hebt voor neerbuigen, als je het hebt over in die relatie staan met God in de juiste positie, dan begint het door te onderzoeken, wat staat er? Weet u, ik heb daar... Ik vind het heerlijk als mensen preken toepassen. En ik krijg ook, zeg maar, regelmatig mooie reacties. Maar het is uit tweede hand. Begrijpt u dat? Het is uit tweede hand. Natuurlijk heeft God mensen aangesteld die het woord mogen verkondigen. Maar het bijzondere is, het meeste verandert, natuurlijk hebben mijn preken veranderd, maar het meest veranderd heeft mij om 's morgens vroeg op te staan, God te zoeken en hem te aanbidden en te lezen wat hier staat en te zeggen, Heer, wat wilt u mij zeggen? En hoe kan ik dat doen? En dan durf je ook moeilijke besluiten te nemen. Ik durf geen besluiten te nemen die ik van horen zeggen heb. Durf ik niet. Als ik God zoek en ik hoor zijn stem, ik leg het aan andere broeders voor, die dan zeggen van, ja, we bidden er ook voor. En ze bevestigen dat. Dan durf ik besluiten te nemen. Maar ik durf niet een besluit te nemen door van horen zeggen. Dat wie moet zeggen, ik ben van mening dat. En je gaat in een richting in. Je moet het uit de eerste hand hebben. Ik wil zo dadelijk even stil met u zijn. Want wat ik u hier uitleg, van het onderzoeken en het toepassen en het dan pas leren, dat maakt het verschil dat je een man naar Gods hart bent. Dat maakt het verschil dat je een vrouw naar Gods hart bent. Dat maakt het verschil als je kinderen naar papa of mama kijken, dat ze zeggen van, papa houdt van Jezus. Mama, op de eerste plaats staat Jezus en op de tweede plaats staat papa. Dat als je kleinkinderen naar je kijken, dat je een held kunt zijn. En zeggen, zoals mijn opa. Zo wil ik ook graag zijn. Dan maakt het verschil als u op uw werk bent. Dat u het werk doet als voor de Heere. En dat u een uitnemende, goede werknemer bent. En betrouwbaar. Dit Esper-principe zet je hele leven op de kop. Als je dit gaat toepassen. Want dan gaat ook echt de verontmoediging werken. Dan buig je ook voor God. En dan zul je ook zien dat mensen om je heen met je meebuigen. Laten we zo even stil zijn. Ik wil u zo echt ook uitdagen om in die stilte en die rust die je nu zo ervaart, die vrede van Jezus Christus, om in die rust iets tegen God te zeggen. Iets wat Hij alleen van u hoort. En misschien zijn er mensen die moeilijke besluiten moeten nemen hier. Dat ze het echt het vertrouwen echt hebben. Zoals Esra. Hele moeilijke besluiten. Met de passie om dat Gods heiligheid en de heiligheid van het volk echt in het geding was. En dat ze het ook durfden. Misschien zit je hier en heb je het altijd de derde hand of tweede hand. Bijbel lezen, als er tijd voor is. Als er nog tijd over is, er is nooit tijd over. Maar met God echt een overeenstemming te sluiten nu, op dit moment, en te zeggen, Heere God, wilt u me de kracht, het inzicht en helpen dat ik u zoek, dat dat de hoogste prioriteit heeft.